Sparta naar voren! De Sparta-podcast met Frank Stout en Anton Slotboom.
Goeiedag, geen Sparta naar voren vandaag, althans niet op beeld. Zoals we vorige week al zeiden, krijgen we een nieuw videocentrum bij Rijnmond en is de Sparta-podcast vandaag en volgende week alleen te horen. En voor twee keer niet te zien dus. Maar niet getreurd, we hebben een prachtige documentaire de komende twee weken, namelijk de Sparta-jaren van Van Gaal. Vandaag deel 1.
Toen Louis nog gewoon Louis was, nog geen meneer Van Gaal, ging hij een voetballeven geleden al met de leiding aan de haal. Hij was de hoed, hij was de rand, op en naast het veld. Ondertussen is het de tijd die een succesverhaal vertelt.
Hoi Louis. Toen mij werd gevraagd om wat over jou te schrijven, realiseerde ik me dat ik je al 46 jaar ken. Waarvan 20 jaar als speler, als jouw aanvoerder, als trainer en als collega. Dat is best een groot deel van mijn leven.
Beste Louis, hier je naamgenoot uit Rotterdam-West. 8 jaar Sparta, zoveel moois.
Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Jij was onze aanvoerder en met recht onze leider.
Er kwam wel iemand binnen. Wij mochten in 1978 nog gewoon Louis tegen u zeggen. Vol verbazing waren we over uw Amsterdamse tongval en enorme zelfvertrouwen.
Ik heb hem leren kennen als voetballer. Samen bij Sparta en later bij AZ.
Voor München, voor Alkmaar, voor menig sportsprookje zo mooi. Voor Oranje, voor Barcelona, voor Felicidados, yo me voy. Voor technisch, tactisch, discipline, verbetering voor, verbetering na. Voor die legendarische staat van dienst was er SPARTA.
Ik heb net een interview gehad over jou en het water staat op mijn rug. Ik vind het zo niks om te doen, maar voor jou had ik het graag over. Wat hebben wij een leuke tijd gehad bij Sparta.
Als mens leerde je mij dat eerlijk zijn belangrijk is. Iedereen binnen het team heeft een taak. Wanneer ieder zijn eigen taak goed uitvoert, behaal je resultaten. Deze lessen draag ik nu over op mijn studenten.
Daar ontstond een voetbalschool, een stroming, een wereld op zichzelf. Van die harde man met een zacht hart, een absolute held. Van eigenzinnig tot iconisch. En waar begon het allemaal? Louis is een Spangenaar. Bedankt, meneer Van Gaal.
Hier linksaf?
Ja.
Dus ik heb hier, het is wel heel toevallig dat we hier parkeren. Hier was een route en dan ging ik via de A12 naar Sparta. Ik had een volledig rooster, dus 29 uur. Dus 6 uur per dag. Dus dat was om 2:05 afgelopen. Auto snel in, zeg 2:10. En dan kwam ik om 3:15 aan en 3:30 was de training. Dan kwam ik uit Amsterdam en als je naar Rotterdam gaat, moest je over zeg maar wat nu het Prins Clausplein heet. Maar dat was toen nog een stoplichtenfestival. Nou, dat lukte me vaak, maar soms niet. Dat is niet leuk als je dan te laat komt, terwijl je er niets aan kan doen.
Kijk, hier is het knooppunt Prins Clausplein.
Ja, maar dat gaat nu allemaal met afritten en bruggen. En ja, dat is allemaal anders.
In het begin toen Louis kwam, toen zaten wij met ik denk 3 mensen. En denk er nu 30 zitten, dus wel een verschil, ja. Hij kwam altijd koffie drinken. Hij is in ieder geval iemand van lekkere koffie. Nou, we probeerden ook wel over het voetbal te praten, maar daar was hij bij mij altijd snel klaar mee. Hij had wel zoiets van, het is goed dat je op kantoor werkt, maar nou echt verstand voor voetbal hebben, dat ging niet door, nee. Nou ja, we gingen gewoon over andere leuke dingen praten.
Voor mij was dat als verslaggever van het Vrije Volk, sportredactie. En dat was Sparta Volendam, waarbij Pim Verbeek de concurrent was van Gaal in de achterhoede. En dat Van Gaal na afloop naar me toe kwam, of in ieder geval dat hij niet tevreden was over de verslaggeving die ik had gedaan. En dat hij dan heel indringend op je kon inpraten en dan zo, hè, liet.
Ja, zeker.
En dan zo met die vingers of met zijn duim, ja. Dat hij dan zei om ze gelijk te benadrukken.
Ik zat net in de tweede helft bij Sparta en de trainer vroeg of ik ook met het eerste mee wilde trainen. Er waren wat blessures. Dus ik kom daar binnen, 's middags. En ik vraag aan Ronald Lenkeek van, joh, is deze plek bezet? Want hier zit ik nog maar. Nee, daar kan je prima zitten, zegt hij. En op een gegeven moment gaat die deur open. En ik kijk zo naar links, want ik was gelijk zo om het hoekje. Zo, meneertje de Kant. U gaat zeker een ander plekje zoeken. Dus, en ik kijk Ronald Lenkeek aan en die schiet keihard in de lach. Ik denk, oké, dit is mijn eerste kennismaking met Louis van Gaal. Ik zeg, natuurlijk, Louis, ik ga ergens anders zitten.
Ik kwam natuurlijk bij Veendam vandaan. Dat was de eerste training. En ik merkte wel dat Louis belangstellend was, zeg maar. Geïnteresseerd in wat je bij Veendam allemaal had gedaan. En niet even zomaar een handje geven, maar gewoon uitgebreid even met je praten.
Heel vriendelijk. Heel vriendelijk, behulpzaam. Ik was daar een week bij Sparta. We speelden onze eerste wedstrijd tegen de amateurploeg. Dat was de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Uit in de Hoek van Holland. En Louis was de eerste die zegt, ik kom je even ophalen. Ik breng je even naar de wedstrijd en dan, daarna breng ik je terug.
Ja, Louis is Louis, hè. En die, dat was de aanvoerder. En ja, die ving me dan ook een beetje op en die maakte me ook een beetje wegwijs. Wij waren ook de twee oudsten van de selectie. Dus dat gaf wel een klik.
Dat zal gewoon zijn van, goh, ik ben Danny Blind. En hij zou zeggen, ik ben Louis van Gaal. En je doet het maar met me, zoiets. Maar maar zo gaandeweg zo'n eerste periode zie je wel wat voor rol hij inneemt binnen die club. Maar vooral ook binnen het elftal natuurlijk.
Nou, dat is toch mooi, hè? Met de vlag uit. Ja, zeker. Het kasteel, dat heb ik op mijn stropdas.
Kijk, dit is natuurlijk ook mooi, hè? Het Sparta-lied.
Ja, dat zongen we altijd, hè?
Ja.
Althans, we zongen altijd. We moesten het wel inzetten, maar...
Maar u vond het Sparta-lied ook echt belangrijk, hè? Al als er nieuwe spelers kwamen, heb ik begrepen dat u ook zei, je moet de Sparta-mars kennen.
Nou ja, dat lijkt me wel, hè. Als het publiek het mee zingt, elke wedstrijd vooraf, dan denk ik ook dat de spelers dat moeten.
Maar die eerste zin, rood-wit is onze glorie?
Ja, is het nog steeds hoor.
Begint het meezingen dan al bijna te kriebelen?
Nee, je moet het doen op de momenten dat het ook zin heeft en anders niet.
Oké. Nee. Maar u zingt altijd het volle borst mee, zie ik, als u bij Sparta op bezoek bent.
Nee, ik kan het ook. Dus het is geen probleem. En ik ben Spartaan, hè. Als je eenmaal bij Sparta gespeeld hebt... Denk niet dat er een club zo is als Sparta.
Zullen we naar binnen gaan?
Nou, ik ging nooit door die deur, hoor. Ik ging altijd daar. Maar goed, het is leuk.
Ze hebben nu de kasteeldeur speciaal voor u opengemaakt.
Nou, laten we kijken. Laten we dan maar gaan. Hè?
kijk, ik heb dus de elftalfoto. Dit was het eerste seizoen voor mij. Ruud Geuls, René van der Gijp, David Lockie. Ik zit daar voor rechts en Louis staat daar boven. Oh hier. Dit is een stukje over Sparta Ajax, die wonnen we met 5-3. En degene die geschreven heeft is Johan Derksen. Wanneer iedereen de dichtstbijzijnde tegenstander moet dekken, komt David Lockie er weer twee in. En wanneer de aanvallers lam gelegd worden, komen Louis van Gaal en Roefjan Tiktak naar voren om te scoren. We moeten er dus vanuit gaan dat Sparta kan meedraaien in de top van de Nederlandse competitie.
Hij was wel een grote onbekende.
Ja.
Wij kenden hem niet vanuit de voetbalwereld. Wat kwam hij nou het laatst?
Hij zat eerder in Antwerpen.
Ja, 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 ja.
Maar hij was, wat jij zegt, in Nederland was hij niet zo bekend.
Nee, maar Louis zei mij ook niks. Ik hoorde alleen dat hij bij Ajax gespeeld had en dat hij bij Antwerpen had gespeeld. En toen is hij van Antwerpen naar Telstar gegaan.
Ja, Telstar met
Telstar naar Sparta.
Nou, ik ging naar Sparta omdat Mircea Petescu, een Roemeense trainer, die ging van Telstar naar Sparta. En ik speelde dat seizoen onder hem bij Telstar. En hij wilde me graag meenemen. En Sparta heeft toen 150.000 gulden moeten neerleggen om mij te kunnen halen.
Daar kwam wel iemand binnen, ja. Toen al. Ik zeg nu altijd van wij als medespelers mochten tegen meneer Van Gaal gewoon Louis zeggen. Het team wat er toen was, 78, 79, bestond uit Doesburg, Bertje Jansen, allemaal Rotterdamse jongens. En ja, we keken wel een beetje vreemd op.
Ik wist niks van Sparta. Wel, Sparta, Rotterdam, Eredivisie. Toen Petescu tegen mij zei dat hij me wilde meenemen, toen dacht ik Rotterdam. Dat is wel een eind van Amsterdam.
Je verwacht iemand die van buiten komt, dat die even de kat uit de boom kijkt. Maar ja, bescheiden, dat staat niet in zijn dikke vandalen, nee.
Nou, ik had het eerste jaar natuurlijk ontzettend moeilijk om als persoon geaccepteerd te worden. Want ja, ik ben vrij direct. Ik vind van mezelf dat ik een zeer goede tactische oriëntatie heb. Dus ik kan wat bijdragen aan het team. Maar ja, dat moeten spelers eerst ervaren om ook zover te komen.
Omdat we een vrij oud team hadden, tussen aanhalingstekens, maar in ieder geval geroutineerd team hadden, werd er wel tegengas geboden en kon niet helemaal naar zijn hand zetten. En Louis kwam natuurlijk van België en was voor ons als voetballer niet echt een bekende. Dus niet alles werd voor zoete koek wat Louis zei aangenomen.
Geels, Jan de Boer zit ernaast. Van Gaal, Bowie. Louis van Gaal. En dan scoren. Oh, wat is dat mooi wat Louis van Gaal daar doet.
Van der Grijp en Louis van Gaal. 1-0 voor de ploeg van Barry Hughes. Niet te verslaan.
Van Gaal. Van der Grijp, 16e minuut. 1-0, Sparta.
Nou, zijn kwaliteiten waren die bal afschermen. Hij kon die bal heel goed afschermen. Hij kon goed voetballen. Hij scoorde af en toe. Maar een prima speler.
Wel bepalende middenvelder. Met de punten naar achteren. En Louis was niet de speler met de meeste snelheid. Maar wel met het tactisch inzicht.
Technisch vaardig. Had de bal behoorlijk aan een touwtje. Moest ook wel. Was niet de snelste. En niet de wendbaarste. En de kwaliteit was het lezen van situaties in het spel. En lezen van hoe de wedstrijd verloopt. Het lezen van waar zijn we kwetsbaar en waar kunnen we winst pakken.
Hij was vol zelfvertrouwen. Hij speelde tegen Ajax en toen speelde Cruijff nog bij Ajax. En we verloren met 4-1, geloof ik, of 3-0. De volgende dag. Dus wij allemaal tegen Louis, want die stond tegenover Cruijff. Nou, Louis, je hebt wel een lesje gehad. En toen, nou, hij zei, dat viel wel mee. En de volgende dag komt hij met de Telegraaf aan. En hij had een 8 van de reporter gekregen en Cruijff een 7. Dus dan ging hij even zo ophangen in de kleedkamer. Dan zie je wel, jongens, toch een 8 en Cruijff maar een 7. Wij dachten, die rapporteur heeft er geen verstand van. Want hij werd helemaal weggespeeld.
Ik weet zeker, als je Louis nu vraagt met wie ben jij vergelijkbaar, dat hij Rijkaard noemt. Ja, dat is belachelijk.
Absoluut geen twijfelaar. Wat ik in die tijd wel was... had ik het zelfvertrouwen van Vergaal gehad, had ik wel 20, 30 meer interlands gespeeld, denk ik.
Nou, wij waren wel een club dat we wel vaak meedraaiden om de vijfde, zesde, zevende plaats.
Het linker rijtje.
Ja, dat sowieso. Ja. Alleen, het was niet sfeervol bij ons.
Nee.
Als je natuurlijk een schiettribune hebt waar toen hoeveel mensen op konden?
Nou ja, er konden er 10.000 op, maar er zaten er...
Er zaten er twee.
En
de rest verdeeld over het stadion. Ja, als we tegen PSV speelden en André Hazes kwam optreden.
Ja, inderdaad.
Dan zat hij vol, maar die ambiance was ook niet echt leuk.
Ja, ik denk normaal gesproken 4.000 en dan tegen Ajax en PSV waren misschien 20.000. Maar ja, voor de rest was het allemaal weinig toeschouwers eigenlijk voor de prestaties die Sparta toen leverde.
Sparta telde toen gewoon mee. Vierde, vijfde, zesde plek was altijd wel voor Sparta.
Wij speelden op dat moment het leukste voetbal van Nederland. We hadden geloof ik 80 goals voor en iets van 50 of 60 tegen. Maar het was elke keer was een spektakel.
In de tijd dat ik bij Sparta speelde, hadden wij wel door goede leiding allemaal ervaren spelers. Die of geleend of gekocht kwamen. Nou, Louis van Gaal was ook al een oudere speler. Dus daar kan je wel wat mee, denk ik. En dan moet je ook wel aantrekkelijk spelen. Nou, als er één club aantrekkelijk speelde, was dat Sparta.
Langzaam gingen al die bepalende jongens, Wim Suurbier, René van der Gijp, Geels, Advocaat, die gingen allemaal weg. Dus Louis werd steeds belangrijker.
Hij was tegen de 30. Dus dan ben je ook in een fase van je carrière, als dat in je zit, om dingen zo te zien en te lezen. En dan moet je wel de persoonlijkheid hebben. Nou, die heeft hij wel, geloof ik, om dat ook eruit te trekken.
Hadden ze dit in die tijd ook nog van u? Voor en tegen doelpunten?
Nou, dat weet ik niet meer. Ik denk wel die stoel, die herken ik wel. Maar dit niet. Ja, natuurlijk die shirtjes hè, en die elftallen. Dat heb ik ook toen wel gezien. Hier, met Joeks, daar was ik er wel. Dus dan moet ik wel ergens... Dat moet er wel zijn. Oh, daar. Boven.
Wel mooi dat het hier nog hangt, toch?
Ja, maar dat lijkt me wel logisch als je 8 jaar hier gespeeld hebt. En ik denk dat ik 1 jaar minder gespeeld heb, dat is onder Joeks. Maar voor de rest heb ik altijd alle wedstrijden gespeeld, hè.
Louis was de manier, ja. Ja, die keek je ook als jonge speler keek die aan en dan wist je gewoon, oké, ik doe het maar zoals hij het zegt. Ik wilde overal waar de bal was, wilde ik ook zijn. Ik wilde iedereen helpen. En toen op een gegeven moment zei hij van... Jij bent mandekker, jij moet de spits uitschakelen. En het heeft geen nut als je eigen man daardoor een kans krijgt. En ik had het echt toen echt niet door, tot in de wedstrijd het een keer misging. Ik ging iemand zijn fout proberen op te lossen en mijn speler scoorde. En het enige wat hij zei, dit bedoelde ik nou. Hier ben ik al weken met je over bezig. Dit is het stukje. Ja, kop omhoog en zorg dat hij van deze wedstrijd niks meer scoort.
Hij was altijd constant bezig met het regelen van het team, dat het team beter kunt functioneren.
Ja, hij stond natuurlijk centraal op het middenveld, dus hij moest en zou alles dirigeren. En dat deed hij dan ook wel. En snap je, hij wilde ook wel de lijnen ook uitzetten.
Louis was eigenlijk de oudere mentor die het zaakje een beetje bij elkaar hield.
Als je hem ook zag lopen, dan dacht je, ja, daar staat iemand.
Voorstellen in die periode was iedereen semi-prof. Nagenoeg aan ieder semi-prof. Ook Louis was ook semi-prof. Ik denk ook dat Louis in de beginjaren een van de weinigen was die een auto van de club had. Een van de eerste die met een Mitsubishi 's middags aankwam rijden uit Avenhoorn, daar woonde hij toe. Dus de training te gaan volgen.
Hadden toen de tijd. Denk ik, Michel Valken was daarvoor? Of
ja, Ruud Geels was natuurlijk. Ja. En Gijp, die was volgens mij ook voelpop.
Ja,
maar omdat hij gewoon niet wilde werken of
nee,
zo.
Ja, inderdaad.
Ja, ik was geen foolproof, hè. Ik zat op school. Maar ik kon wel zaterdagochtends en ik kon ook heel vaak gewoon in de ochtend op woensdag of op donderdag wel vrij van school nemen. Ik vond school gewoon moeilijk. Ik vind ze überhaupt moeilijk om me met dingen bezig te houden die me niet zo heel veel interesseren. En de school, dat interesseerde me niet zo heel veel. Die lessen, dat vond ik gedoe. Ik ging wel eens zaterdagavond met hem mee naar huis. Of zondagavond. Dan sliep ik bij hem. En dan ging ik de volgende dag met hem mee naar school. En dan gaf hij gymles. Die jongens en zo, die liepen wel met hem weg daar op die school. Hij was wel, toen op zijn manier duidelijk, denk ik, tegen die gastjes. En die hadden de grootste lol met hem. Gingen ze voetballen of basketballen of lopen? Lopen moesten ze warming-upie doen.
Deze kinderen, LTS-kinderen met minder intelligentiequotient, die zijn wel eerlijk. Die zeggen wat ze voelen, wat ze denken. Dus ik vond het juist heel plezierig om daar les te geven.
Ja, dat deed hij leuk. Ik had ook het idee dat hij daar wel heel veel lol in had. Tenminste, dat zag ik wel. En dan reden we 's middags naar de training en dan ging ik weer bij mijn ouders. Dus ik ging vrij regelmatig met hem mee. Ik vond het leuk. We hadden echt een goede band.
Ik deed ook nog de cursus coach betaald voetbal in die jaren. Dus ja, ik had een heel druk bestaan.
Wij trainen dan 's middags. En dan had hij al de ochtend op school had hij er al op zitten. Ja, dat trok wel een wissel op hem. Want volgens mij is hij ook een keer met zout de vangrail ingereden van vermoeidheid.
Dat is mij één keer overkomen, ja. En het gekke is, niet terug. Dus na zo'n vermoeiende dag, nee, op de heenweg al. Dus kan je nagaan.
Als we moesten trainen, was hij elke keer net. 3 minuten voor tijd was die vanuit Amsterdam kwam die in Rotterdam.
Wij moesten daar altijd om lachen, want als dan Joeks kon hem heel goed nadoen, die ging dan nadoen als die binnen zou komen, wat er zou gebeuren, hoe die zich uitkleedt, hoe die, weet je, en dan kwam die binnen, dan deed hij dat inderdaad, dan lagen wij in een deuk, weet je.
Het is een beetje voetbalhumor, weet je wel, van daar hebben die leraar weer, oh hij weet het weer beter, weet je wel, op dat soort dingen en dan hapte die wel eens.
Ja, hij was te mondig, denk ik.
Dat denk ik, ja.
Dat hij dacht van, hey, ik ken wel je plaats, ik ben hier de baas.
Dat moest iedereen ook wel weten natuurlijk, dat hij de aanvoerder was. En dat was ook niet meer dan terecht, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, trainer, we moeten even wisselen, want dit klopt niet. Hij zei, nou, dat klopt wel. Hij zegt, ga eruit.
Nooit een trainer meegemaakt waar je zo hard om kon lachen. En Joeks was zo goed, jongen. En had ook een bord altijd, een bord met spelers, magneetjes. Drukte die te hard op het bord. En dan viel het Geels achter de kachel. En dan zei Joeks, ja, we kunnen gewoon niet zonder fucking Geels verder gaan. Dus dan ging hij hem zoeken. En dat duurde echt lang. Dat duurde soms een kwartier. Want dan lag hij ergens tussen de kachel en dan achter de, moest eerst die kachel uit. Want anders verbrand je je fikken. En Nesselang, wij wachten Nesselang tot hij hem gevonden had.
Als hij ging vertellen, dan kon je niet meer werken. Er waren zulke mooie anekdotes. Zelfs ook lichamelijk. Dan lag hij op de grond, deed hij iemand na. Of, nou ja, een geweldige man.
Nou, dat was een prima vent, hoor. Een fantastische man. Ook sociaal bewogen, vond ik. Ik heb ook trainers gehad die dat sociaal bewogen niet hadden. Hij had een totaal andere visie dan ik had. Hij kon niet tegen het feit dat ik me bemoeide met het tactische in de wedstrijd. Nou, ik denk dat ik tactisch sterker was dan meneer Hughes. Dus dat was een probleem.
Barry had allemaal poppen neergezet op het veld. En we moesten die poppen ontwijken. Want het was een bepaalde spelvorm wilde hij inbrengen bij de elftal. En Louis kreeg een bal, wilde paas geven en hij schiet een pop om. Nou, daartoe begonnen die twee. Je kon niet eens op de pop passeren. En Louis zei, ja, en zo ging het. Nou, toen heeft Barry Louis weggestuurd. Maar wij stonden echt te gillen van het lachen.
Barry was meer een trainer van ook wel van de teambuilding ook, maar op een totaal andere manier. Wij speelden gewoon interlands op de trainingen. Stonden we echt ook in een rijtje met het volkslied en werd er dan gezongen.
De Britten tegen Nederland. Dus dat was Pieter, ik en Barry speelden tegen. Want dan ga je Louis en wie de andere misschien was.
En dan had hij een opstelling, dan had hij Barry Hughes er mee. De ploeg waar hij tegen speelde was in principe niks waard, die konden er geen klote van. En de ploeg waar hij mee speelde waren wereldsterren. Barry Hughes, 10 miljoen pounds en Van Gaal, 1 miljoen pound. En dan Van den Berg, 10 cents, weet je wel.
Pieter of ik kreeg de instructie van Barry, speel de bal daarheen. Nou, de bal ging de hoek in en je zag Barry daar naartoe gaan en Louis ging daarheen en Barry hield in. Louis was voor hem en hij pitte, zet hem vast in de hoek en knie omhoog en schoppen in.
En die gaf hem gewoon van achter zo vol een tik tegen zijn kuit aan. Ja, Joeks is wat dat betreft, als die ook keihard hoor, dan had hij daar ook scheid aan.
Ja, nou, maar dat bedoel ik, was soms echt gillen van het lachen als je dat zag.
Vooral die reactie van Van Gaal, die snapte er helemaal niks van dat hij dat Joeks hem een schop gaf.
Barry's karakter en Louis, dat was zo verschillend. Barry was toch een super lieve man, maar kon ook wel op zijn strepen staan natuurlijk. Ja. En als ze dan zo spelen, even de dienst uit wil maken.
Ja, hij was te mondig, denk ik.
Dat denk
ik,
ja.
Dat hij dacht van, hey, ik ken wel je plaats, ik ben hier de baas. En dat ging dan misschien af en toe wel eens een keer mis.
Ja, ik was mondig, dat is allemaal zo. Maar het heeft met tactisch vernuft te maken, tactisch verstand. Dus over het algemeen, de spelers vertrouwden mij. En die deden gewoon wat ik zei. Alleen toen kregen we dat hij dat niet zo leuk vond. Ja, nou, toen heb ik een paar wedstrijden ernaast gestaan.
Nou ja, het beroemde verhaal is natuurlijk van die in de kleedkamer, dat Louis binnenkwam. Daar stonden we achter. Nou, trainer, dit is helemaal niks. Systeem, je moet wisselen.
Ja, trainer, we moeten even wisselen, want dit klopt niet. Hij zei, nou, dat klopt wel. Hij zegt, ga eruit. Ik zeg, jij kan niet omkleden. Zo bedoelde ik het niet.
Nee, het feit dat ik zomaar het woord nam. En dat was hij niet van gediend. Hij zal ook emotioneel gereageerd hebben. Maar ik werd ook gestraft. Want de volgende wedstrijd zat ik op de bank.
Ik denk dat ze wel respect voor elkaar hadden. Maar er was niet een match in de zin van hoe Hughes het vak trainer beleefde en hoe Van Gaal eigenlijk als speler heel dichtbij kwam als de voetballende trainer, zeg maar. En dat was geen match, nee.
Want ze hadden allebei twee totaal verschillende meningen. En ze wilden allebei hun eigen mening uiten en overbrengen in de groep. En Barry was de trainer. En dat pikte niet van Louis.
Dat moest iedereen ook wel weten natuurlijk, dat hij de aanvoerder was. En dat was ook niet meer dan terecht, moet ik eerlijk zeggen. Hij had natuurlijk ook die leraaropleiding, lichamelijke opvoeding en zo, weet je wel. Ja, daar krijg je dat soort educatieve vaardigheden ook mee. Dus
Ik denk dat het ook heel onverstandig zou zijn geweest om Louis niet de aanvoerdersband te hebben gegeven.
Leraren die hebben iets op van zichzelf dat ze toch wel een beetje willen onderwijzen. Tactisch kon hij gewoon ook ingrijpen in de wedstrijd. Want meestal is het zo natuurlijk, je hebt besprekingen en dan gaat een trainer vertellen van wat het plan is. Maar ja, het plan kan ook wel eens doorkruist worden door de tegenstander die een heel ander plan heeft. En dan moet je eigenlijk, als je een speler hebt zoals Louis, die dan tactisch dat doorziet, dan is dat voor een team wel heel belangrijk.
We speelden thuis tegen Utrecht. En stonden met de rust 2-0 achter. En we waren echt slecht. Zo bagger slecht. Het echt sloeg nergens op. Toen stond Louis alleen maar op zich: trainen, mag ik nu eventjes? Deze is voor mij. En het enige wat Louis verteld heeft is: ik heb van de week hier zo op kantoor kaartjes zitten verkopen. En ik weet dat hier een vader zit met zijn zoontje en 7 vriendjes die hier de verjaardag van zijn zoontje vieren. En wij leveren deze wanprestatie. Dit is echt zo verschrikkelijk slecht wat wij hier doen. Dat moet voor die knul tweede helft anders. Dat voelde je echt gewoon van wow, wat een klootzakken zijn wij. Dat we zo'n kinderfeestje zo kunnen verzieken.
Ik ben een emotionele leidinggever. Het is niet zo dat ik iets zonder gevoel kan brengen. Dus ik kan me voorstellen dat ik emotioneel dat gezegd heb. Wat ik zei, dat er een jongetje was die zijn verjaardagscadeautje krijgt om naar Sparta te kijken. En dan spelen wij zo slecht. Nou, dan ga ik vanzelf al mijn stem verheffen.
En we gaan het veld op. En ja, alsof er iets anders in de tegenzijde heeft. Maar het was zo anders die wedstrijd. En we maakten 2-2. En Louis, voor mij maakte Louis hem zelf, of hij gaf hem voor. En hij loopt naar de zijkant toe. En we staan voor dat knulletje. En Louis echt zo, voor jou, voor jou. En dat was zo'n bizar gevoel wat we toen... Dat knulletje, dat gezicht vergeet je nooit meer. Daar krijg ik nu nog kippenvel van. Dat raakt me nu nog. En ik denk dat dat mijn mooiste voetbalmoment was.
Hij was echt de leider van het elftal. Hij verstond zich ook met bestuur. En er was regelmatig overleg. Je had wel een spelersraad, maar hij was eigenlijk de spreekbuis. Hij was er voor zijn spelers ook. Dat klinkt een beetje raar voor zijn spelers, maar zo beschouwde ik dat wel. Hij pakte dat alles op. Niet alleen de aanvoerder in het veld, maar ook aanvoerder buiten het veld.
Als er wat met premies geregeld moet worden, dan ging Louis altijd met Floor Bauer ging die in de weer. En meestal lukte het wel, ondanks dat Floor Bauer, die had de naam dat een heel zuinige man was. En dat, ik had geloof ik 10 goals gemaakt en iets van 12 voorbereid. En dan kom je bij Floor Bauer. En dan krijg je in plaats van dat je verhoging krijgt, krijg je nog verlaging. Ja. Dus dat was in die tijd ook Sparta.
Dat is natuurlijk wel een voordeel dat je zo'n aanvoerder hebt. Want die heeft dan ook een beetje aanzien. En dan praat het ook wat makkelijker natuurlijk. Of het resultaat dan is wat wij wilden, dat was het bijna nooit natuurlijk.
Dat hij dan toch... In eerste instantie misschien soms met een dolletje naar Floor Bauer zei, joh, penningmeester, van dit verdient toch echt wel een extra premie. En dat was ook nooit onredelijk. Ik kwam niet met rare eisen aanzetten, Louis. Dus goed voor de spelers, maar ook echt goed voor de club. We waren de eerste club met een echte vaste hoofdshirtsponsor, de Efteling. En daar heeft Louis natuurlijk ook een rol in gespeeld. Vind je het leuk vindt of niet, om te kijken hoe je voor de Efteling en gewoon datgene kon brengen wat zij ervan verwachten. Een stukje publiciteit, exposure, et cetera. En daar was Louis uitstekend in. Daar gaf hij zich ook voor. Het moest natuurlijk niet het voetbal raken, dat we gingen geen trainingen verzetten om activiteiten voor de Efteling te doen. Maar als er mogelijkheden waren, dan stond hij klaar.
Ze moesten geld overal vandaan halen om die spelers te betalen. Want ze hadden het wel hoog in hun bol. Hè? Als je Ruud Geels en Wim Zuurbeer en Dick Advocaat. Nou ja, Louis van Gaal zal ook wel duur geweest zijn. Maar ik zal het hebben opgebracht, denk ik. Want anders zullen ze het niet gedaan hebben.
Hij was een beetje schizofreen. Want buiten het stadion was het echt een van de vriendelijkste mensen wat je ooit zou kunnen ontmoeten. De met dat hij dat stadion binnen en hij zag dat gras. Bomp. Voetbal. En dat was Louis. En dat is zo kennen die mensen hem. Maar dat is niet Louis van Gaal. Ja, dat is Louis van Gaal de voetbal spelen, voetbal trainen. Maar dat is niet Louis van Gaal als persoon.
Organiseerde feestavonden. Organiseerde avonden in het begin van het seizoen waar de nieuwe spelers met vrouw en kinderen soms. Dat het gewenst werd dat die meekwamen. Dat ze in het team kwamen. En dat niet alleen maar de speler, maar ook zijn gezin of zijn vrouw. Zodat het dat allemaal heel snel. Dat je naar elkaar toe kon groeien.
We waren natuurlijk constant weg en onderweg en bezig. En het is wel eens een keer leuk om dat met de hele familie te doen. En dan allemaal bij elkaar. Dan kunnen ze elkaar weer in een andere omgeving een beetje beter leren kennen. Ja, en kijk, ook de aanhang van de spelers is natuurlijk ook belangrijk. Want je moet presteren, dan moet je geen gezeur hebben van thuis van moet je alweer weg.
Het ging Louis erom dat we met z'n allen, dus ook met de vrouwen en de kinderen, gewoon een leuk moment hadden.
Die avonden eindigden altijd zoals de avonden nu van mij nog steeds eindigen, dronken. Daar is in 63 jaar niet veel in veranderd. En dat ga ik nog geen 63 jaar meer volhouden, kan ik jou zeggen.
Een beetje dansen erbij en hij is een bakootje. Was het allemaal wel goed.
Dan kwam hij wel los, hoor. Dan wilde hij zich wel laten gelden. En kreeg hij ook meer praatjes nog dan hij al had.
Van Gaal de sfeer maken met een drankje op. En dan vervallen de remmingen. En dan is Louis los. Dan gaat Louis los, gaat Louis zingen. En dan wordt dat hoofd roder en dan, dat is Louis de sfeermaker.
Toevallig heb ik die eigenschap ook, dat ik het altijd leuk kan maken. En als ik een bakootje op heb, dan word ik ook steeds losser. Dus dan wordt het, een geweldig feest. En een geweldig feest is altijd ten voordele van het team.
Hij werd wel wat joliger dan als er wat alcohol in ging. En tot Louis op de tafels ging staan, dan was het tijd om naar huis te gaan.
Mooi gemaakt. Volgende week zijn we er weer. Dan met deel 2. En nogmaals, de podcast Sparta naar voren is wel gewoon te beluisteren via Rijnmond.nl of via je favoriete podcastspeler. Tot volgende week.
Sparta naar voren!